we weten wie dat vorige keer zei. Van Harry Kane en Benzema. Toen, ik kijk veel naar jullie dingen en ik ben daar blij over. Maar toen ben ik boos geworden. En dat zijn dingen dat ik, waar mij boos maakt.
Praat met je buur.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Andy Kisema, Coolcast Sport, episode 10 van EK Editie. En ik presenteer jullie de mensen waarmee ik nog eens ben. Zoals gewoonlijk Jill, Brian en vandaag zijn we met Marvin Ogunjimi. Tokas. Wat je eerst iets voor ons doen? Wat je even tokas zeggen? Tokas gewoon.
Tokas.
Wat? Nee, vandaag gaan we het hebben over de match die we vandaag hebben bekeken. Italië. Tegen wie hebben we gespeeld?
Dat was een slime. Wales.
Italië-Wales. Ja, groep A is eigenlijk voorbij, dus Italië staat op 1. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ik begin bij Gilles.
Een beetje Italië zoals we het kennen, maar met minder doelpunten. Ook omdat er acht jongens een basisplek kregen die hun eerste minuten van het toernooi maakten. Dan ook nog heel veel wissels, tot zelfs de keeper die nog een minuut kreeg. Weer al gewonnen. Wales eigenlijk niet gevaarlijk geweest. Ik denk dat Italië in deze groep van de 3 schoten op doel tegen heeft gekregen. Waarvan geen echt grote kansen zijn geweest. Zelf ook gewoon de kans, de enige grote kans die ze hadden afgewerkt. Voor de rest misschien iets te weinig gecreëerd. Maar ik denk wel dat het weer gewoon business was as usual voor Italië in deze groep. 9 op 9, zoals ik had voorspeld.
Jill was right.
3 thuiswedstrijden, alle 3 gewonnen. Jill had gelijk.
Ja. Toen we aan het kijken waren, Marvin, jij zei eigenlijk van ja, Italië sowieso geen kans hebben om het EK te winnen. Mm-hmm. Ik denk Brian heeft eenzelfde ding gezegd, maar wat is uw argument daarop? Allee, waarom denk jij dat?
Voor mij, om iets te winnen, heb je altijd op bepaalde posities een wereldtopper nodig. Spits moet wereldtopper zijn, keeper moet wereldtopper zijn en je centraal middenveld moet ook wereldtopper zijn. Als je kijkt naar Frankrijk, het WK, die hadden Kanté, Pogba, wereldtop. Veel mensen praten altijd ook over Engeland, maar Engeland heeft het niet het topmiddenveld. Die hebben spelers die spelen bij West Ham en bij Leeds. Mm-hmm. Italië, die hebben een goede ploeg, een topkeeper, door voor mij een topkeeper. Die hebben een middenveld met Verratti en nu ook Locatelli, die heel goed is. En dan van voor heb je een Immobile, dat is goed, maar dat is niet goed genoeg. Dat is geen Lukaku, dat is geen Benzema, dat is geen normaal gezien Harry Kane. Mm-hmm. Maar ik wil even op eens terugkomen over jullie dingen. Ik wil weten wie dat vorige keer zei. Van Harry Kane en Benzema. Dat is, toen, ik kijk veel naar jullie dingen en ik ben daar blij over, maar toen ben ik boos geworden. En dat zijn dingen waar mij boos maakt.
Praat met je buur.
Dat mensen zeggen over van die dingen, zeggen, dat begrijp ik niet. Dat zijn voor mensen die geen voetbal kennen, die doen die uitspraak. Ja, maar normaal. Normaal op tv. Zie je sommige mensen praten en kijk je van, maar die gasten die hebben nooit gevoetbald en die doen die uitspraken, dan kan ik dat begrijpen. Maar dan vind ik dat niet leuk als mensen van onze culture van die uitspraken doen als Kane naar Real Madrid gaat Karim Benzema, die al sinds zijn 24e bij Real Madrid speelt elk jaar. Oké, die speelt in functie van Ronaldo, dat is normaal dan. Maar sinds Ronaldo weg is, hoeveel maakt hij er elk jaar?
20.
Dat ga je niet zeggen dat Harry Kane, omdat hij bij Tottenham heel zijn leven gespeeld van zijn jeugd, mm-hmm. dat is zijn club, hij is daar baas, hij heeft er de sleutel van het huis, denk ik zelfs. Mm-hmm. Dat ga je niet zeggen dat Harry Kane Benzema gaat uitspelen op de bank. Dat is het grootste disrespect dat je kunt tonen naar Karim Benzema.
Dat is allemaal zo.
Wow. Marvin Ogunjimi, je bent onze beste gast.
Nee, maar kijk, ik heb daar geen probleem mee. Hè, dat we kunnen discussie altijd hebben. Hè. Maar jij bent een
spits.
Jij bent een spits geweest. Hè? Op waar word je meestal gebaseerd als spits? Nee, we gaan eerlijk zijn.
Bro, pak dan Filippo Inzaghi ook. Hè.
Ja, maar dat was niet de discussie.
Maar dat is het type spits. Ik vind Kane een topper.
Ja.
Maar
kijk je naar
Tottenham? Is geen wereldtopper.
Vind je niet dat hij een soortgelijke taak heeft bij Tottenham als bij Benzema bij Real Madrid?
Ja, dat wel, maar hij is toch de mindere versie.
Maar waarom zijn dan de mindere versie als hij een grotere goal-output heeft en assisten?
Kijk zijn voetenwerk. Hij gaat de bal vragen.
Ja, maar dat is stylistisch. Dat is wat je graag ziet.
Benzema is art.
Ja, maar dat is wat je graag ziet. Dat is wat ik ook zei.
Benzema, Kane is gewoon.
Maar je kunt
hij is spits, dus hij moet dat kunnen doen en dat. Nee,
maar je kunt
Benzema brengt dat ook. Plus, hij brengt extra. Als Ronaldo daar nooit had gespeeld, had Benzema heel zijn leven ook zo'n doelpunt gemaakt. Maar omdat Ronaldo daar speelde hij in functie van Ronaldo. Hij geeft hem geen pas, Bro, hij gaat je in de kleedkamer een klets geven.
Jij zegt tegen mij dat Benzema dezelfde stats zou halen als Kane, of dezelfde stats zou halen als hij nu haalt, nadat als Ronaldo er niet zou zijn. Maar
ja.
Ronaldo is weggegaan. In de twee seizoenen daarna was zijn grootste goal input 17 doelpunten en 23 doelpunten. Okay. 17, uh-huh, is het laagste dat Kane ooit heeft gescoord in zijn carrière bij Tottenham. Dat is het laagste.
Ja, maar hij is altijd de baas bij Tottenham.
Ja, maar dat is waar.
De ploeg speelt in functie van hem.
De ploeg speelt in mijn functie.
Benzema hebben ze nooit gespeeld.
Maar wie heb je rond u? Als je zegt de ploeg speelt in functie van jou, wie heb je rond jou?
Dat is waar.
Ah.
Maar
de
ploeg speelde in functie van Kane. Real Madrid heeft nooit in functie gespeeld van Benzema. Nee, nooit.
Dat is waar. Dat is
en
waar.
Je, en maar Gareth Bale, ja, die zeggen van oké, zwak. Gareth Bale, als je zijn ding zijn stad kijkt...
Nee, was goed. Was ook
hij was goed.
Goed.
Modric was zoals toen Iniesta in een goede periode.
Maar Kane heeft nooit een Modric gehad, dat is wat ik wil zeggen. Als jij dat kunt doen met Harry Winks en Eric Dier op je middenveld, dan moet ik je heel veel pluimen geven. Want Benzema heeft gespeeld met Özil, Di Maria. Hij heeft heel veel spelers gehad die gewoon goede spelmakers zijn.
Mm-hmm.
Kane heeft dat nooit gehad. De eerste jaren dat jullie dat zeggen, is Son. Maar Son is meer een goalgetter dan een spelmaker.
Maar is ook een ander systeem. Engeland is up and down, up and down.
Is Engeland niet moeilijker dan Spanje?
Is anders. Ik heb in Spanje gespeeld. Was moeilijk. Is anders.
Ik weet, de Spaanse ploegen zijn meer technisch beter. Maar ik denk dat je fysiek... Moeilijk en zeker ook niet. Je moet niet vergeten, spelen 2 wedstrijden, 3 wedstrijden per week. In Spanje heb je minder wedstrijden.
Maar ik denk dat Kane in Spanje niet zal draaien en Benzema in Engeland wel.
Mm. Maar waarom is dat dan nooit geweest dat een ploeg echt is gegaan voor Benzema dan?
En of wel voor Kane. Benzema is in Madrid. Die jongen die speelt bij Galacticos.
Ja, dat is waar. Maar er waren tijden geweest dat Benzema weg kon en de grootste club die hem wou was Arsenal.
Dat is waar.
En bij Kane is dat altijd geweest van Real, City, United.
Omdat hij maar bij Tottenham speelde. Als je bij Real speelt, is dat de grootste club in de wereld.
Dat is waar. Nee, maar daar heb je een punt. Maar ik, iedereen dat ik spreek, jullie mag niet fundamenteel zeggen waarom dat Benzema beter is. Eens wat jullie zeggen is altijd stylistisch. Maar ik vind dat als ik u... we gaan een oefening doen, ik en jij, we gaan afwerken. 1-op-1 10 keer met de keeper. Ik heb er meer vertrouwen in dat Kane meer gaat afwerken dan Benzema.
Ik ken niet.
Want ik heb seizoenen gezien bij Benzema waar hij de ploeg moest dragen als Ronaldo wanneer Ronaldo oud was of hij was niet goed aan het presteren. Dat iedereen keek van oké, Benzema, doe jij het nu? En dat was het moeilijk. Mm-hmm. En ook het feit, wat je ook kunt zeggen, is hij is lang bij Real Madrid. Dat is waar. Maar ze zijn al wel jarenlang bezig om hem eigenlijk te vervangen. Nu is dat wel
een maar, respect. En ze hebben elke keer een speech gebracht. Dat ze dachten van, die gaat Benzema eruit spelen.
Mm-hmm.
Maar toch heeft nooit iemand geslaagd om Benzema eruit te krijgen. Waarom?
Maar dat moet wel iets zeggen. Dat moet zeggen over Benzema dat hij dat goed heeft gedaan. Dat hij zo goed heeft gepresteerd, dat hij daar is gebleven in die positie. Want we weten allemaal wat dat is, zijn nieuwe speech komt. Maar dat ze geeft wel een signaal af van de club dat je elk jaar een nieuwe speech wilt gaan halen.
Oké, boys, mag ik eventjes iets vragen?
Zeg iets.
Dat is aan Gilles vragen, maar... Zijn er spitsen op dit EK naast Lukaku die dan eigenlijk wel van het kaliber van Benzema en Kane zijn?
Lewandowski, maar die speelt bij Polen, dus hij gaat sowieso.
Ja, Lewandowski. Ja, Ronaldo, maar ik weet niet of je die ziet als een 9. Ik weet niet hoe jullie die zien. Een hybride, maar ja, je kunt zeggen dat zijn de 2, denk ik. En dan, wie nog?
Morata alleszins niet.
Morata zeker.
Want wat ik vind van je uitspraak, dat is wel een stevige statement van... Je moet een wereldspits hebben. Allee, op elke positie moet je eigenlijk een wereldspeler hebben om.
Wie was dat in 2016?
Ronaldo. Portugal dan. En Portugal. Was dan Ronaldo.
Maar dan
en
denk
iedereen.
Ik terug. En daar heb ik ooit eens gezegd: van, kun je niet zo'n wonder hebben van Griekenland terug?
Ja, er is altijd, dat denk ik ook altijd. Er is altijd één ploeg die ver geraakt. Op de vorige WK was dat Kroatië. Ik vond dat is geen topploeg, maar die zijn ver geraakt. En er is altijd wel één, ik denk zoals dit jaar, Tsjechië. Die kunnen ver geraakt, Tsjechië.
Mm-hmm.
En dat is de input dat ik van denk van, oké, ze spelen in blok. En die hebben een vrij aardige speed van Leverkusen, die Patrick Schick, die kunnen misschien nog ver geraken. En er is altijd één land die dat kan. Als je nu kijkt, het EK, het niveau is geen topniveau. Maar tot nu is geen topniveau.
Voilà, en dat was inderdaad ineens mijn tweede vraag eigenlijk naar jullie toe. Van, ja, we zijn nu speeldag 3, we hebben ook de tweede speeldag allemaal gezien. Wat vinden jullie van het niveau van het EK? Is dat voetbalistiek gezien, is dat gewoon... Ja, gezegd, gestegen, is dat gewoon hetzelfde, saai. Dus vooral saai zie ik heel veel op social media van ja, dat is niet meer bij de twijs en blablabla. Allee, qua speelniveau, hè? Gilles misschien?
Ik denk dat is omdat we ook een trend zien in het voetbal in het algemeen, dat er meer statistieken en meer opbouw en meer ja, een soort van secure manier en een conservatievere manier van spelen wordt gezien, waarin dat de zwakkere ploeg echt verdedigt en waarin dat de aanvallende ploeg aanvalt, maar zonder risico's neemt. En ik denk, een goed voorbeeld is daarvan Guardiola en het effect dat hij heeft gehad op het voetbal, dat we nu keepers laten uitspelen aan spelers binnen hun backline en het allemaal rustiger en op een lager tempo gaat. En we zien geen spelers meer die op een seizoen 5 à 10 keer scoren van buiten de 16. Bijvoorbeeld, dat waren bijvoorbeeld dingen voor mij die, als ik dat zag vroeger, dacht ik echt van wauw, dat is prachtig. Of iemand die 4, 5 man dribbelt en dan een doelpunt of een assist heeft, zoals Neymar vaak nog doet, of Messi vaak nog doet. Maar zo ziet je niet heel veel spelers, vind ik, meer op het allerhoogste niveau.
Nee, maar dat is ook wat Thiago zei. Allee, ik weet niet of jullie zijn statement aan hebben gezien, maar hij zei ook van ja, in de voetbal is het nu ook meer gewoon fysische goede spelers, snap je? Nu als je naar een ploeg gaat, wordt er ook eerst gezien van ja, oké, hoeveel kan je lopen, wat kan je doen in de defensieve omschakeling en dan pas gaan ze kijken naar je kwaliteiten aan de bal. Dus ik denk op dat vlak... Maar internationaal voetbal was nooit echt top geweest, als we eerlijk gaan zijn. En ik denk dat het ook ligt met je bent niet gewoon om met elkaar elke week samen te spelen. En ik denk dat dat een grote impact heeft op ploegen gewoon. Want als je nu ziet, ik ga een paar landen zoals Frankrijk, waarom spelen die iets beter? Is omdat al die boys vanaf U17, U18, U19 tot de eerste ploeg meestal samen spelen. En ze houden die kernen ook samen. Nu op Portugal, perfect voorbeeld, met de U21 ploeg. Ze zijn van U17 naar U19 naar U21 gespeeld. En waarom zijn ze zo goed? Is omdat ze elke week, omdat ze in dezelfde ploeg spelen in dezelfde competitie. En ze maken die lichtingen elke keer samen door. En ik denk dat je op dat vlak, als je echt iets wilt bereiken als nationaal ploeg, dat je meer gaat moeten zoeken naar spelers die bij elkaar hebben gespeeld, die elkaar een beetje kennen qua partnerships.
Mm-hmm. Kijk, maar ik zal dan even een andere vergelijking doen. Hè. Ik zal het nu vragen, Marvin. Je hebt dan een WK, ik zal dan een 2K nemen, een WK 2006. Ik denk dat iedereen echt zo wel een bepaalde
belevenis heeft. Dat was 7 jaar.
Ja, maakt niet uit. En ook WK 2010, dat was super interessant. Mm-hmm. Maar dan zie je zo... Hoe meer dat de jaren eigenlijk aan het gaan zijn, hoe meer dat er een bepaalde evolutie van saaier voetbal... saaier niet, meer misschien technisch, tactisch en zo. En dat voor eigenlijk neutrale kijkers niet interessant is. Heb jij niet bijvoorbeeld als voetballer ook gevoeld van dat er een bepaalde evolutie in het voetbal is en dat er eigenlijk daardoor bepaalde spelers niet meer mee kunnen, zoals hij eigenlijk aan het zeggen was?
Ja, ik denk ook dat veel clubs gaan nu ook kijken naar data-analyse. Dus er wordt meer en meer naar data gekeken en minder naar YouTube. Vroeger was meer YouTube, niet echt gewoon data. Nu moet je data hebben. Maar ik denk het grote probleem van het niveau is nu, wat veel mensen onderschatten, is het, die corona-dingen, corona-shit. En er wordt ook gewoon meer en meer matchen gespeeld. En spelers, je hebt een limiet in je lichaam. We zijn geen robots. En ik denk met die corona-shit dat is geweest, dat heeft echt zwaar ingehakt op spelers. Dat veel mensen denken van oké, die mensen moeten voetbal, die krijgen veel geld, die worden zwaar betaald, dus die moeten dat kunnen. Maar als je lichaam zegt stop, is stop. Ja. En dat denk ik is het grootste probleem, dat het niveau nu een beetje ook minder is, minder op en down gaan. Omdat er zijn gewoon ten eerste veel meer matchen, veel meer competities. Nu komt er gewoon een Conference League bij volgend jaar. Dat is nog extra matchen. Volgend jaar is nog eens WK, Afrika Cup in januari, Copa America. Dus spelers zijn moe na een tijdje. En dat denk ik dat het niveau is gezakt door dat te veel matchen. En corona heeft echt veel pijn gedaan voor spelers. Maar het blijft maar duren. En de UEFA blijft maar spelers matchen geven. En daarom dat Kroos, denk ik, een paar maanden geleden zei van luister, we hebben te veel matchen. We blijven spelen. Dan met die Nation League, die wordt er ook nog bijgesmeten. Terwijl eigenlijk dat niemand respecteert die competitie, Nation League. Oké, als je die wint, bravo en klaar. Dat is niet zoals een EK of een WK, dat is zo, yes, we hebben een ster, we krijgen een sterretje. Nation League, je wint dan.
Dat is moeilijk met Nation League te zeggen, want het is bij ons nieuw, hè. Dat moet zoiets moet opbouwen. Hè. Ik denk dat je nooit een toernooi van de eerste keer gaat respecteren. Hè.
Maar er zijn al zoveel toernoois. Hou het gewoon bij Champions League, UEFA Cup, WK, EK. En de spelers. Je lichaam wordt na een tijdje gewoon...
Maar op je punt door te gaan. En wat ik wel opvallend vind, is dat er hedendaags meer wordt gekeken naar... Dus we gaan het mooie voetbal verzorgen, we gaan mooi opbouwen, we willen alles mooi doen. Maar dat het spelbeeld naar de eerste ploegen toe... Dan wel precies, of wat je dan zegt eigenlijk is, zegt, zoals in 2010, zeg je, was een heel goede EK, WK. Mm-hmm. Maar dan, ik ga een voorbeeld geven, de winnaar van de Champions League was dan Mourinho met zijn defensief spel bij Inter. Mm-hmm. Dus ik vind dat eigenlijk die switch dan een beetje omgedraaid is. Want je zegt, sinds dat Pep is gekomen, brengt hij het goede spel. Coaches willen dat kopiëren. Je hebt nu Nagels, maar je hebt de jonge coaches die al dat mooie voetbal willen brengen. Maar het spelbeeld lijkt daaronder wel te lijden, denk ik. Dat is een gevoel dat ik heb, nu dat je dat hebt gezegd.
En ik denk ook dat, het is heel anders, Maar jonge spelers krijgen veel te snel geld. Dus die hebben veel minder de drang om daarna zich te bewijzen om te spelen. Oh, zaterdag moet vandaag, of vandaag moet iedereen kapot maken. Nu, sommige jongens, die zijn 16, 17 jaar, die krijgen al contracten waar je denkt van... Ah, vijf jaar, zes jaar. Dus die gaan denken van oké, dit weekend had ik niet goed spelen. Moe, volgende week ben ik op de bank, maar krijg ik toch weer mijn bankrekening gevuld. Vroeger, voor die contract moest je week na week presteren. Moest je elke week doelpunten maken, assisten, vroeg gaan slapen. Nu, die krijgen een bepaald budget. Die denken van, maakt niet uit, ik heb 5 jaar getekend, ik krijg x aantal euro's op mijn rekening. Als ik het volgend jaar nog niet heb, ik hou mijn contract. Dat was vroeger niet. Vroeger moest ik echt elke week, elke dag werken voor die bepaalde contracten te krijgen. En dan had ik een transfer. Maar nu is het toevallig 2 keer scoren, 3 keer scoren, begin je te praten over en dat bedrag. En dan als 17-jarige, 16-jarige, 18-jarige, dan begrijp je dat je denkt van, oh, moet je maar...
En dat is echt een goed punt dat je aanhaalt, want ik denk, dat is iets dat we tegenwoordig allemaal zien, alle drie, dat jeugdspelers worden dadelijk, die krijgen een contract niet meer op het hard werken, maar gewoon op het potentieel dat er zo gezegd wordt gezien.
Vanaf 15 jaar, hè. Denk, ja. Sommige 15-jarigen... Die krijgen contract. Er is eentje bij Genk weggegaan vorig jaar. Noah Mbamba is nu bij club Next. Yeah. Die jongen is 15 jaar, 16 jaar. Maar
hij heeft één wedstrijd gespeeld met
echt
de play-offs.
Ja, dat is echt een goede speler. Hij is maar 15 jaar. Als je dan weet van dat Club Brugge al zo'n bepaalde inspanningen doet om die speler te halen, dan ga je denken van waarom? Dat is te vroeg. Maar ik vind dat te vroeg.
Vind je niet dat is... Dat gebeurt wel, maar het probleem is als je dat niet doet...
Ga niet weg.
Dan ga niet voor je weg. Dan ga niet naar een top. Alleen dan ga je het geval hebben met al de topspelers die naar het buitenland gaan. En dan heb je daar niks voor gehaald. En die willen geld eruit halen. Ja. En dan ook de situatie met het tekengeld bij. Niet tekengeld. Trainingsgeld dat je krijgt bij jeugdploegen.
Ja, die dingen. Ja.
Dat is ook gestegen, snap je? Omdat ze alles. Zo weinig mogelijk geld willen verliezen. Zo willen investeringen alles. Beschermen. Dus ik snap het wel langs ergens. Wat jij zegt is helemaal gelijk. Hè? Je hebt gelijk. Maar langs de ene kant moet je dat begrijpen als een ploeg. Dat is een investering dat je maakt sinds dat hij jong is. Je wilt er een beetje
maar dan moet een ploeg ook meer dan zorgen voor omkadering. Want een ploeg die geven zoveel geld aan spelers. Ja. En daarna denk ik van, oké, nu staan jullie, wij hebben ons deel gedaan, we hebben jullie geld gegeven. Nu moeten jullie het doen. Maar als je op jonge leeftijd zoveel geld krijgt en omkadering, zeker voor ons donker zijnde personen, wordt al minder naar ons omgekeken. Mm-hmm. Ja, dan gaat het fout. En dat vind ik jammer in België, dat er is te weinig omkadering voor... Spelers van onze cultuur die dan een bepaald budget krijgen. En als jongens zijn van 16, 17 jaar, als ik dat geld ook had gekregen vroeger, ik zou ook mijn hoofd thuis aan verloren.
Mag je dat iets kleins voorstellen? Stel je voor, dus je krijgt een contract op de 16 jaar. Wat zou je dan zeggen van, de club zegt van 80% van je loon of 70% van je loon wordt gestort naar een rekening dat je nog niet kunt aanraken tot je 18 bent.
Heb ik altijd gezegd.
En 20% gaat dan...
Ik zou zeggen, als ik club ben en ik heb al een speler, bijvoorbeeld een contract van, ik kan zeggen nu, een bedrag 20.000 per maand. Ook managers moeten daar beter in zijn. Ik zou zeggen tegen de manager, luister, wij geven dat geld aan u. Wij geven nu 15 van die 20 aan u. Jij zit op een rekening of met ouders. En wij geven als ploeg gewoon 5.000 aan een speler. En dat is appartement, auto, wat erbij komt. Wij gaan spelen. En de rest moet die speler niet zien.
Ja. Tot een bepaald
bedrag. Tot een bepaald bedrag, of tot als hij dan vertrekt bij de club, dan mag je als geen probleem. Maar zolang dat je hier in de club is, willen wij dat de omkadering door jullie managers en iedereen dat erbij komt, dat dat beter is.
Ik vind dat bizar. Sorry dat ik je alle tijd aanpak. Ik zal je daarna laten gaan. Laatste punt, sorry. Ik vind dat wel bizar, want eigenlijk als je ziet hoe dat de ploegen nu worden opgebouwd en zo, heb je eigenlijk al dat geld niet nodig, want je krijgt in principe eten op de club.
Social media. Iedereen ziet Pogba in een dag gaan. Iedereen ziet die in een dag gaan. Social media zorgt ervoor dat nu spelers meer en meer en meer en meer willen. Die willen denken van oké, binnen 15 jaar heb ik dat nodig. Nee, die willen kijken. Vandaag zie ik dit op social media. Ik zie nieuw. Oké, morgen moet ik dat gaan halen. Of personal dat en klaar.
Denk je zelf van waaruit zou je zeggen dat de begeleiding het best komt? Vanuit clubs of federaties of van... overkoepelende organen, of van de makelaar zelf, van waar denk je dat dat het beste zou komen zonder dat, dat er iemand een belangenverschil in heeft?
Het probleem is, makelaars moeten ook hun eigen kost verdienen.
Daarom?
En die gaan altijd zeggen tegen spelers van wij doen het beste voor u, maar wij spelers, ik heb het meegemaakt, je bent niet altijd bij de onderhandeling. Dus je weet niet wat er wordt gezegd. Die kunnen je wel zeggen van oké, je krijgt zoveel. Maar aan de andere kant kan die wel een zak mee naar huis krijgen met geld, dus dat weet je niet. En ik vind als clubs moeten gewoon investeren in omkadering.
Ja.
Je kunt niet zomaar denken aan een speler, oké, een manager, ik weet nooit wat hij in zijn gedachten heeft. Ik denk aan zijn eigen portefeuille. 80% van de dingen zijn er goede bij natuurlijk. En een club, als je zoveel geld gaat ook investeren in omkadering. Want daarna is het makkelijk zeggen van oh, wij hebben het geld gegeven en hij heeft niet gepresteerd. Okay. Ja, dat is waar. Maar je moet ook spelers gaan omkaderen. En dan gaat je begrijpen, okay, als die speler het dan niet maakt, dan niet brengt, dan kun je dat zeggen, als club zeggen, wij hebben alles voor gedaan. Eén, wij hebben het geld gegeven. Hij kan gaan eten, hij heeft zijn familie om na te kijken. En we hebben een omkadering gegeven van hoe om te gaan met dat geld en met de fame en social media en al die dingen. Niet gewoon geven en daarna zeggen van nu is dat nu. Dat gaat niet.
En vind je dat je dat in je eigen carrière, want je hebt zelf in veel landen gespeeld, bij veel clubs actief geweest, vind je dat je dat zelf voldoende hebt gekregen? Of zijn er wel dingen waarvan je denkt van op deze moment of op deze leeftijd dat ze mij meer moeten begeleiden of meer moeten helpen of dat iemand mij financieel advies bijvoorbeeld moet geven? Of was dat wel het geval bij je?
Nee, ik heb te laat in mijn carrière bepaalde mensen leren kennen die ik weet als ik vroeg had leren kennen, dan had ik er veel meer kunnen uithalen en veel anders voor gestaan als vandaag bij ons spreken. Maar ik vind, ja, ik blijf bij de clubs. De clubs die hebben zoveel financiële capaciteit, die moeten eigenlijk gewoon zorgen dat de spelers zo goed mogelijk omkaderd worden. Ja. En dan, als ze dat niet maken, kunnen ze altijd zeggen van wij hebben er alles voor gedaan.
Ja.
Want spelers worden nu te snel afgemaakt in social media en in kranten, zonder te weten van oké, voetbal is meer dan voetbal.
Ja, dat is.
Er is ook familie, er zijn ook ziektes, er zijn veel dingen. En mensen gaan daar niet achter zoeken. En dat vind ik het jammer in ja.
Want je hebt het nu bijvoorbeeld over publieke opinie en over de meningen van outsiders. Je bent zelf ook spits geweest, je hebt bij de Rode Duivels gespeeld. Merk je ook niet dat er bij de spelers van de Rode Duivels, dat er ook meestal een gebrek aan respect is van de publieke opinie naar de spelers toe? Want dat is een gevoel dat ik wel heb. Ik heb dat gemerkt naar Emil Penza vroeger. Ik merk dat heel hard met Lukaku. Eigenlijk tot en met 2018 vond ik dat die enorm ondergewaardeerd werd door de publieke opinie. Ik weet niet hoe jij daar een zicht op hebt, of hoe dat jij dat
Lukaku, als ik dat hoor van Lukaku, dan maak ik me altijd boos. Want zelfs ik, als ex-international zijnde, als ex-voetballer, of ja, een voetballer, wat dan ook, ik mag zelfs nog niet eens oordelen over hem. Ik heb zijn niveau nog niet eens nooit behaald. Oké, ik speelde wel soms in zijn plaats, maar ik kende mijn plaats. Ik wist van Romelu Lukaku, hij is de man.
Ja.
Als ik mag invallen voor hem, thank God, ik scoorde, thank God, maar ik heb mij nooit op zijn niveau gevoeld. Mm-hmm. Daarom mag je dan sommige mensen op tv horen van zijn first touch, zijn rechtse voet, zijn dit. Die mensen hebben gespeeld waar?
Nou, niet op dat niveau.
En iedereen heeft zijn mening. Van mij mag iedereen zeggen wat hij wil, elke analist, elke. Dat is recht van. Dat moet. Maar alsjeblieft, wel een beetje binnen de lijnen. Want als ik maar zelfs nog eens praat over hem, dat je hoort dat sommige mensen zeggen van zijn first touch, zijn dit. Hij heeft vorig jaar of twee jaar geleden een goal gemaakt met slechte controle bij Denk bij Man United. De controle was iets minder. Dat kan gebeuren, maar hij scoort.
Mm-hmm.
En dan was de commentaar tegen van ja, maar eigenlijk komt zijn doel door slechte controle. Waarom moet het erbij komen?
Mm-hmm.
Als dan een andere persoon is, met een andere naam, die kan zeggen van wow, mooi doelpunt. Maar omdat over Lukaku werd zo negatief gedaan, op dat moment, dan zeggen ze van maar zijn doelpunt komt door slechte controle. Dat moet er allemaal niet bij komen.
Maar ik denk dat dat veel te maken heeft met de Engelse pres en dat je dan bij zo'n ploeg speelt van zo'n statuut. Dat dan meer ogen
naar en dan moet België dat moet gewoon overpakken. Oh ja, zeg dat in Engeland, wij moeten overpakken. Ja, wij moeten trots zijn dat wij zo'n spits hebben staan. Die jongen die scoort van sinds wanneer 20 doelpunten?
Ja, ik weet niet.
Zelfs bij Manchester United heeft er 15 gemaakt, denk ik. Bij
toen hij 16 was, heeft hij bij Anderlecht ook 15 doelpunten gemaakt.
En dat is toch normaal dat je van 16, 14, dat je nog niet perfect bent? Die jongen is altijd op, je bent op je beste, op je 28ste. Wat is hij nu?
Bijna 28 of
27.
Dus,
hij is aan prime nu.
Ja, en hij is nu in prime, dat is normaal. Dus de jaren naar nu toe heeft hij moeten leren. En dat is normaal. Maar bij hem was dat nooit het geval. Nee, hij moet bam, bam. Hij scoort sinds bij West Brom 20. West Brom 20 doelpunten, dat is moeilijk. Hè? Ik weet niet of iemand dat weet, West Brom.
Ja, hij had de laatste punt met Ferguson hat-trick gescoord.
Ja, Everton, 20 doelpunten. Everton, dus nu is het
maar Lukaku is gewoon hard. Maar wij weten dat. Wij weten dat Lukaku hard is. Maar mensen zijn, zoals je zegt, mensen hebben geen ervaring in voetbal. Weet je niet hoe moeilijk het soms is om een strakke bal aan te nemen?
En nu weet iedereen dat van, oké, maar ik heb dat lang hoor. En dat vind ik jammer dat zo'n jongen, dat hij wordt aangepakt voor
En dat is goed dat je ineens over de Rode Duivels spreken, want ze spelen morgen tegen Finland. Ik denk dat jullie dat ook hebben gezien. Vermalen zal hoogstwaarschijnlijk starten. De Bruyne, Witzel, Hazard. Goeie zit van Martinez om ze toch te laten starten?
Ja, ze hebben wedstrijdritme nodig. Ja, zeker Hazard. De Bruyne, maar Hazard zeker en Vermaelen ook. Want Vermaelen is ook eentje die heel snel bestuurs oppakt. Dus hij heeft wel die wedstrijdritme nodig.
Ja, ik denk het wel. Ik denk sowieso dat Hazard. Ik zie hem nu spelen met een lach. Bij Madrid zou ik hem altijd spelen van geforceerd. Nu zie ik hem gewoon spelen met een lach.
Is dat, heel, is dat van heel groot belang? Allee, bijvoorbeeld bij u, want
ja,
als speler, je hebt waarschijnlijk zo'n grote blessure gehad. En dat je dan zo terugkomt. Dat gevoel van, oké, ik heb maanden zitten revalideren, struggle, elkaar werken. En dat je dan op het veld komt en dat zo de dingen mislukken. Is dat dan zo... Allee, hoe voelt dat aan als een speler? Ik ben nooit prof geweest om dat te weten.
Zelfs over Hazard. Hazard is puur talent, dat is anders. Ik was een goede speler, ik had mijn kwaliteiten, maar hij is echt gewoon puur talent. Zoals Messi, dat is puur talent. Dat is anders. Dus voor die is dat gewoon terug op het veld komen en dan... Bij nu gaat dat vanzelf als kunst. Dat gaat vanzelf. Dat komt vanzelf. Maar bij andere spelers is dat iets moeilijker, want die hebben iets minder talent en dat is iets minder puur. Maar spelers met zo'n talent, dat komt vanzelf. En als je dan een lach hebt op je gezicht, zonder na te denken, dat is een all hands of deck. En dan gaat dat vanzelf kijken, De Bruyne. Oog is gebroken, hij komt op het veld. Maestro, ting, 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 klaar. Dat is gewoon pure kunst, dat is art en dat heeft niet iedereen. Spelers als De Bruyne, Hazard, zelfs Witsel. Over Witsel is er heel veel van, naar China, is gedaan, klaar, bam. Dortmund, draagt er nu soms gewoon de armband soms. Waarom?
Ja, die jongen maar ik denk Witsel, dat is een onderschatte speler. Ik bedoel, kijk, nu, januari was hij geblesseerd.
Ja. Vijf maanden.
Die speelt nu, die speelt direct terug. En ik denk, tegen Denemarken, hij bracht echt, gevoeld van gewoon, dat is een man op veld. Hij is daar.
Die stabiliteit, leiderschap. En ja, maar ja. Sommigen worden naar voren geduwd omdat die moeten spelen of wat dan ook. Terwijl er zijn er zoveel goede spelers in de Belgische competitie dat je denkt van oké, waarom krijg je die kans niet? Maar Witsel is, gewoon van... Sommigen hebben een bepaald statuut dat je niet kunt naastkijken. Witsel, De Bruyne, Lukaku, Hazard, de Courtois, dat zijn bepaalde monumenten, vertongen, waar je niet kunt naastkijken. En,
denk je ook gewoon laatste kans dit jaar? Allee, dit EK om deze iets te winnen?
Ik weet niet, want het is al... WK volgend jaar al, dus dat is snel. Als het nu WK was, binnen twee jaar zeg van misschien, maar het WK is volgend jaar.
Je denkt dat deze groep dus nog gaat blijven?
Ja, alleen misschien vannacht wordt het enige Vermaelen misschien, weet ik niet. Vertonghen is mij zeker nog. Boyata, De Nayer, die kunnen allemaal nog mee. Courtois, die kunnen allemaal nog mee. Maar, en Lukaku is er nog altijd, dus ik heb er geen angst in. En Hazard gaat fit zijn dan.
Ja. Gilles, pronostiek?
Voor morgen tegen Finland 4-0. Fuck it. Even op talent gewoon erop. Even is gewoon erover gaan. Nog eens gewoon wat zelfvertrouwen pakken. Puur op talent moet dat zeker lukken. Je bent een betere ploeg. Je hebt eigenlijk een statement te maken, vind ik, na de vorige wedstrijd. Nu, je hebt niet direct een topploeg om tegen te spelen. Dus dan moet je tegen Finland. En dan moet je gewoon even een statement maken en zeggen van 4-0. En wij zijn een kandidaat. Want ik denk, nu een magere 1-0 of zo'n 2-1 als ze tegen Denemarken hebben gehad, dat maakt niemand bang. Maar als je nu eens even erover kunt lopen en zeggen van, kijk zo we kunnen.
Sorry, niemand bang. Ik denk dat iedereen bang heeft nu. Als iedereen weet van, oké, bij de helft speelt hij zo, maar als De Bruyne, Hazard en Wissel erin komt, en als hij dan ineens die versnelling hoger kunnen spelen, dat iedereen denkt van, oef, toch als die mensen erin komen, ja, is er zo'n verschil. Ja, dat wel. Als nu De Bruyne wegvalt en Wissel, dan gaan mensen misschien denken van oké, misschien. Ja. Maar eens De Bruyne op het veld zit staan, ga je denken van oef, De Bruyne mensen ziet, ik ga nadenken, ik krijg een nachtmerries.
Je zag ook gewoon het verschil in mentaliteit inderdaad bij de Denen, gewoon toen dat die drie allemaal op het veld opkwamen. Toen was de match ook gewoon aan het kantelen en je zag wel dat België toen begon te komen. Dus.
Hmm. Brian, pronostiek?
Jantje. Kaske doorgeven, vriend. Eerste helft.
Druk.
Eerste helft.
Jantje doorgeven. Wat doorgeven, broer. We gaan ze niet discussiëren. Wat doorgeven.
Net zoals toen Alex je... ik zeg niks.
Bro, heeft ook een pakje gekregen.
Net zoals Portugal, hè.
Ja. Portugal was 4-2, hè. Kun je wel hoe zeggen.
België?
Ja.
Ik weet niet. Ik heb Finland gespeeld de laatste partijen. En die twee Poeken en die Oyapurana van voor. Dat zijn lastige spitsen. Dus ik denk dat hij altijd één keer kan scoren. Die hebben niet twee.
Dus toch een tegendoelpunt?
Oyapulana, ja.
Oyapulana.
Hey, je bent een kenner eigenlijk.
Een poekie.
Oyapulana.
Who's that?
We kennen enkel Pookie, broer.
Pookie, Oyapulana speelt in. Nu moet ik verder gaan zoeken.
Waar?
In Duitsland, bij Mainz of bij Freiburg. Hij speelt in Duitsland. Maar ik ken hem ook niet. Mm-hmm. Maar ik heb hem leren kennen, want de laatste match in Duitsland heeft hij één keer hat-trick gemaakt. Denk bij Werder Bremen. En daarom ken ik die naam. En nu ik zie op de EK komen, die scoort gelijk bam. En ik heb hem zien volgen als ex-spits en ik vind echt een goede spits. Die is altijd in de box, altijd in de box. En Pookie is dus een lastige Champions League spits die ook overal loopt en rent. Dus ik denk dat hij gaat scoren. Ja, maar ik denk 4-1.
Okay. Je bent ik klaar om een analist te zijn, hè?
I'm waiting for the call.
Je kent het.
Filippios.
Oh nee, broer. We hadden hem in-house.
Nee, maar mensen weten wie ik ben. Maar je moet gewoon je eigen dingen nog kunnen brengen. En je moet real zijn. En je moet weten hoe je praat. Maar sommige wegen zijn lang. Mm-hmm. Maar het is niet omdat een weg lang is dat je moet opgeven. Sommige wegen duren lang. Het kan donker zijn. Je kunt denken, ik zie geen einde van de weg. Maar op het moment gaat God je die dingen geven. Als je dan komt, moet je die pakken. En zeker wel als Afrikaan zijnde, soms wij denken van ze moeten ons niet hebben en we geven op. Mm-hmm. Juist dan, soms moet je gewoon een deur forceren. Want soms staan er mensen achter de deur die willen openen, maar denken van als ik de deur niet open doe, die gaan onze pas afpakken. Mm-hmm. Soms moet je die deur gewoon zelf instampen. En dan, als je hebt ingestampt, en dan moet je bewijzen en dan gaan ze zeggen van oké, dat hadden we maar dat zelf gedaan. Maar soms als Afrikaan moet je net iets meer doen als een andere. Deur open doen, klaar.
Ik denk dat we onze preek van zondag hebben gekregen van Marvin. Maar wacht even.
Priester Marv.
We gaan nu afsluiten. Maar ik denk, je hebt een challenge nog snel met hem.
Je hebt een challenge
opgesteld. Dus jij mocht...
Ik zei dat ik kon raden in welke landen dat je allemaal hebt gevoetbald. Als
ja,
prof.
Maar in volgorde, hè?
In volgorde gaat mij denk ik niet lukken, maar ik ga proberen. Okay,
wacht eventjes voordat jij zegt. Marvin is eigenlijk zo'n soort van Anelka. Echt zo'n wereldreiziger die overal, ik weet niet... In van die rare, mooi. Ik vind dat rare.
Mystieke landen.
Ja, je hebt cultuur geproefd, toch?
Maar er komt wel een aflevering waar hij dat allemaal rustig kan vertellen. Dat is niet voor nu. Heb je nu even EK, maar. Gilles.
Oké, dus ik denk dat je als prof bent begonnen in België.
Ja, iedereen, ja, Genk.
Nederland daarna?
Klopt.
Zie je dat je kijk, ik heb al gewonnen nu. Wel geen Nederlands. Nee. Je bent naar Noorwegen gegaan, ook?
Waar het volgorde?
Maar die is ver weg.
Wacht. Dan ben je, na Nederland ben je terug naar België gekomen.
Oké.
Ik denk dat je... Jij werd niet van Mallorca, hè? Of wel? Jij werd van Mallorca.
Ja, klopt.
En je bent uitgeleend geweest aan... De volgorde ga ik niet meer hebben, maar ik weet dat je bent geweest in Albanië.
Ja, klopt.
Uitlenen.
Nee.
Dat was geen uitleg.
Gewoon algemeen, ja.
Klopt. In Kazachstan?
Klopt. Mm-hmm.
In Zuid-Korea? Mm-hmm. Dan is er nog een... Taiwan?
Mm-hmm. What the fuck bent jij daar gaan doen? Taiwan? Is dat zelfs
Thailand.
Een bekend land? Thailand.
Ah, Thailand.
Thailand.
Thailand. Dan is het fout van mij.
Taiwan of Thailand?
Thailand.
Thailand, oké. Okay, dat is mijn fout. ik dacht Taiwan. Je bent in China geweest, ook nog? Ben je niet in China geweest?
Nee.
Stop, je bent wel in Wit-Rusland geweest?
Ja.
Belarus?
Ja. Hongkong.
Wacht, Anton, je zei waar niet?
Hij is vergeten, maar ga maar voort.
Wacht.
Ik dacht je in China werd geweest.
Ja, maar daar zit je... Er is een ander land in Azië waar je mee geweest, waar je mee verwisseld.
Je hebt dat geswitcht.
Je hebt dat geswitcht met dat land.
Niet met Japan, want daar ben je niet geweest.
Nee. Moet ik zeggen of niet?
Nee, wacht. Hongkong telt niet, want als je...
Nee, maar zo voetbal maar niet geweest.
Je bent niet in Rusland zelf geweest.
Nee, maar in Nepal. In Azië, bro. Niet zo
ik weet niet meer. Ik weet niet meer.
Vietnam.
Ja, maar ik denk dat je Brussel V bent aan het rappen nu. Ik denk dat je een dansoliedje Brussel V gewoon bent. Oké, nee. Ik had er één fout en één...
Maar is dat klaar?
Ja. Jawel, als je zicht.
Ik was klaar.
Uit als je zicht.
Jawel, als je zicht. Als je zicht, kan toi.
Ah, Noorwegen?
In Noord-Korea, Zuid-Korea. Ja, in
Noord-Korea. Nee, mooi, maar oké.
Nee, dat heeft hij alles gezegd, hè.
Oké, maar kijk, weet je, we gaan een goede aflevering even hebben met Marvin zelf, waar hij dat rustig op het gemak gaat uitleggen waarom hij dat allemaal heeft gedaan. Want je zou denken, Nederland, België, misschien zo Engeland of zo, maar dat kiest zo voor Vietnam. Mooi. Iedereen zijn keuze, iedereen zijn leven. Hij gaat dat zelf op het gemak vertellen. Maar alsnog bedankt voor de aflevering van vandaag. Gilles, jij ook bedankt. Brian, bedankt. Marvin, we zijn nu snel terug.
Mag ik nog één ding zeggen, afsluiten?
Ja.
Een priest,
zeg maar.
Dogos.
Ook voor jullie. Wat jullie doen, dat is top. Blijf doorgaan. Maar mensen altijd bet on yourself. En waarom? Want er zijn mensen, er gaan veel mensen door shit. Veel mensen krijgen setbacks. En dat maakt niet uit hoe dat is ingeraakt, hoe je eruit, hoe je eruit komt, wat mensen over u schrijven, wat mensen over u zeggen, social media, wat je kijkt, wat je denkt van oh, die mensen hebben dat, ik heb dat niet. Maakt niet uit. Bet on yourself, because aan het einde van de dag, God gaat altijd alles in plaats zetten voor u wanneer het tijd is. Gisteren heb ik NBA gekeken, Kevin Durant. Killer match, zoals altijd. En ze vroegen aan hem een vraag van waarom is het niet gelukt. Hij zei gewoon simpel, God wou niet dat vandaag gebeurde. Klaar.
Ik krijg hier een dubbele preek. Ik ga gewoon verder mijn tiramisu eten. Ik laat jullie.
Oh, deze guy. Product placement. Product placement.
Ja, ik wil gewoon tiramisu
eten.
Geef die SO.
Hij heeft niet betaald voor die tiramisu. Daarom is hij deze aan het doen, omdat hij niet heeft betaald.
Geef die SO.
Huh?
Maar het was lekker, hè? Tiramisu is lekker, hè?
Geef die SO. Geef die SO.
Ik ga jullie laten. Niet vergeten te delen, subscribe, doe alles wat jij moet doen. Dan een gelukkige verjaardag aan Yaman Munga, David Bea, Jason Pepito, Dakas.
Waarom Jason?